Steeds meer mensen weten over de invloed van Big Tech. Robert-Jan Lamers is webhosting specialist en heeft ervaring in binnen- en buitenland. Deze week praten we in de Andere Agenda podcast over de opzet van decentraal internet. Ik ga zo meteen in gesprek met Robert-Jan Lamers over decentraal internet. Maar eerst natuurlijk de agenda met Jeroen Arends.
Hi Niels.
Hi. Vertel Jeroen, wat hebben we erin zitten?
We hebben deze week weer interessante lezingen, bijeenkomsten, boeken en filmtips. Dus ga het vooral even bekijken, zou ik zeggen. Wat ik eruit wil lichten deze week is allereerst Jona Walk, vaccinatie en wetgeving. Dit is een van de medeoprichters van het initiatief De Vierde Golf, wat sommigen van jullie wel kennen, denk ik. Zij gaat een lezing geven over, zoals al gezegd, vaccinatie en wetgeving. Hoe zit dat nu precies? Zij is zelf, tijdens de coronacrisis, heeft zich veel uitgesproken over de maatregelen en werd toen verguisd en politiek ontheemd, zoals ze dat zelf zegt. Maar is gepromoveerd op vaccinonderzoek en wordt nu als arts opgeleid tot internist. Dus een serieuze dame die niet zomaar wat zegt. Ja. Heel interessant. In Wijchen, 27 januari vanaf 19:30 avonds. Meld je aan, zou ik zeggen.
Ja, er is veel over te doen, hè? Het vaccinatiegebeuren. Er komt veel over vrij veel informatie, dus zeer de moeite waard, denk ik.
Ja, zij heeft het allemaal uitgezocht en kan je dat vertellen.
All right.
Heel goed. De volgende is Magie, Nederland en de Eindtijd. Ja. Magisch. En dat is een heel mooi verhaal verteld door André van Delft. Dat gaat over alle magische dingen die gebeurd zijn de laatste 2,5 jaar. En nog steeds gebeuren, zoals mondkapjes.
Maar eindtijd, is dat niet ook een beetje bijbels?
Jawel, natuurlijk. Ja, wel. Hè. En de eindtijd wordt natuurlijk voorspeld in de profetie. Hè.
Dus, meerdere.
Meerdere. Dus dat is interessant. En heel veel gelovigen, als ik het zo mag zeggen, die denken ook dat we nu in de eindtijd zitten. Nou ja, vanuit mijn optiek, ik ben zelf niet religieus, kan ik dat wel beamen, denk ik. We zitten wel in een eindstrijd.
In een soort tijdperk, ja, absoluut.
En André kan daar heel mooi over vertellen. Relateert het inderdaad ook wel tot aan de Bijbel. En heeft het vooral over al die zogenaamde magische dingen. Want het is toch magisch, hè? 1,5 meter afstand houden en mondkapjes en zo. Dat is toch wel...
Heel wonderlijk, ja.
Wonderlijk, ja. Dat is in Blaricum, ook 27 januari, vanaf 13:30 middags. Meld je aan op wakkerhacker@gmail.com.
Oh, de goede naam.
Daarom dacht ik noem die even, want die vond ik ook leuk. En dan sluiten we af met de weg tot inzicht in hogere werelden. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar is het helemaal niet. Wordt gegeven door Wim Wolbrink, de verhalenverteller van de Nationale Vertelschool. In Enschede, dat gaat om 8 avonden. Dat is Zoom, dus online. En waar het vooral over gaat is, we gaan de wereld van de geest induiken.
Ja, Wim hebben we gehad in de uitzending. Hè?
Precies.
We zijn een beetje fan van Wim.
Ja, Wim is fantastisch. Die kan ook heerlijk vertellen. Maar heeft ook bijzondere inzichten in het werk van Rudolf Steiner en de antroposofie. En wat hij vertelde toen al 100 jaar geleden over de geest. En wat wij daar kunnen ontdekken. En hoe ons dat kan helpen.
En Wim heeft onlangs bij Radio Gletscher een hele mooie uitzending gedaan. Dus ik wil de mensen daar ook even op wijzen. RadioGletscher.nl. En dan zie je de laatste uitzending met Wim Wolbrink.
Helemaal goed.
Jeroen, dankjewel. Ik ga verder met Robert-Jan Lamers over decentraal internet. En hoe we dat gaan organiseren.
Dit is de Andere Agenda podcast. De Andere Agenda podcast.
Dit is de Andere Agenda podcast. De enige agenda die jou wel dient. En vandaag praat ik met webhosting specialist Robert-Jan Lamers over decentraal internet. Robert-Jan, welkom in de show.
Dankjewel.
Leuk dat je het bent. We gaan het hebben over een heel belangrijk onderwerp. En iets waar je al een tijd mee bezig bent. Decentraal internet.
Ja, dat klopt.
Ik denk dat heel veel mensen hiernaar luisteren en denken van ja, leuk, maar wat is dat, weet je wel? Dus we gaan daar zo meteen de mensen in meenemen. Ook een beetje in jouw geschiedenis.
Ja.
Want jij bent in 98 ben je begonnen als ICT-ondernemer. En je bent op veel plekken geweest in de wereld. Ook veel kansarme gebieden. In Afrika met name.
Dat klopt.
En in Nigeria. En daar heb je ook je vrouw ontmoet, begreep ik.
Ja.
Hartstikke leuk. Maar we zijn al een hele tijd verder nu. 2023 inmiddels. Maar wat is nou voornamelijk jouw werk als ICT-ondernemer?
Als ICT-ondernemer ben ik, je zegt webhosting specialist, dat hebben we inderdaad jarenlang gedaan. Een aantal jaren geleden heb ik besloten in alle drukte om dat klantenbestand weg te doen. En sinds een jaar hebben we ons volledig gefocust op dit nieuwe internet wat nu ontwikkeld is. En daarin ontwerpen, bouwen wij en verkopen wij die zogenaamde nodes die daarvoor nodig zijn om dat internet te bouwen. Dus daar is mijn focus volledig naartoe gegaan. Plus dat we de media gebruiken om daar rugbaarheid aan te geven. Dus dankjewel daarvoor.
Ja, heel graag. Want jij geeft er dus ook presentaties over, over het decentrale internet.
Ja.
En kort geleden kwam je in gesprek met Ad Broeren en Bob de Wit. Daardoor ben je een beetje geïnspireerd geraakt volgens mij. Hè?
Ja, dat klopt. Ik was al even bezig met het gedecentraliseerde internet. Hè. Dus ik had met de founders die dat gestart zijn al het nodige contact en was al bezig. En besloot op een gegeven moment naar een bijeenkomst te gaan in Tiel. Waar de landelijke regio-dag werd georganiseerd voor Society 4.0. Daar was ook Bob de Wit aanwezig. En er waren wat regio's die, zoals je misschien de luisteraars wel weet, of jij wel weet, is dat er verschillende domeinen zijn gedefinieerd binnen dat Society 4.0. Voedsel, gezondheidszorg, energie. En één daarvan is een nieuwe digitale, lokale of regionale infrastructuur. En ik merkte bij die bijeenkomst al dat men wil wel, maar is erg zoekende. Wat moeten we daar nou mee?
Ja.
Ik dacht, nou, daar moet ik wat mee, daar spring ik op in. Besloot om daar één presentatie over te geven. En dat heeft tegelijk toe geleid dat ik er alleen deze week alweer twee heb. Dus
zo.
De balletjes gaan rollen.
Ja, nou, wat ik wel interessant vind is ook dat we heel snel denken aan voedsel, onderwijs en dat soort dingetjes. Hè, die willen we snel dan transformeren.
Ja.
Maar dan het internet hadden we ook nog, hè?
Ja, precies. Kijk, voedsel is wel een primaire levensbehoefte. Hè? De vraag die ik veel krijg is, kunnen we niet zonder internet? Ja, we hebben miljoenen jaren zonder gedaan, dus dat geloof ik wel. Maar men vergeet dat al die domeinen eigenlijk tegenwoordig aan elkaar gelijmd is, als een soort cement tussen de bakstenen aan elkaar hangt met internet. Het feit dat we met z'n allen bij elkaar komen, het feit dat we elkaar een snel mailtje sturen, de huidige stand, zal maar zeggen, die wij hebben, of dat nou in het onderwijs is, of dat het nou in de gezondheidszorg is, dat die stand hebben we bereikt door die enorme opkomst van het internet de afgelopen jaren. Hè? Dus
gigantische bronnen informatie.
Precies.
Zo is het. Kun je misschien om te beginnen even de mensen een update geven van hoe het internet nu functioneert?
Ja, dat kan. Toen internet begon, en dat is een beetje medio 80e jaren, zo'n beetje kwam dat echt op. Toen belden wij in met ons modempje. En gebruikten we internet eigenlijk alleen maar om informatie op te halen die daar stond. En een e-mail te sturen. En daar waren we al helemaal blij mee. Die informatie staat opgeslagen in een datacenter, in een centrale plek waar heel veel computers, servers bij elkaar staan, waar al die informatie op staat. Nou, dat werkte toen uitstekend, maar in de loop van de jaren is dat internet natuurlijk enorm gegroeid. Hè. We hebben tegenwoordig apps, we shoppen online, we hebben videoverbindingen, we chatten. Er zijn heel veel zaken bijgekomen. En dan blijkt ineens dat die opzet van dat centrale internet eigenlijk helemaal niet meer zo praktisch is. Dus daar is over nagedacht. Dat oude internet heeft een hoop nadelen. Die kunnen we zo wel even benoemen. En de oplossing daarvoor is om een decentraal internet te maken. En dat is nu de nieuwe, wat wij ook wel Web 3.0 noemen. Dat is de richting waar we op gaan. We krijgen artificial intelligence, virtual reality. We krijgen allemaal nieuwe technieken. En daar leent zich een decentraal internet veel meer voor.
Ja, en waarom is dat dan?
Nou, als we teruggaan naar de, of even kijken wat dan de huidige problemen zijn. Ten eerste is het onbetaalbaar geworden. Die datacentra die kosten ongelooflijk veel geld. Een van de nadelen daarvan is dat bijvoorbeeld 40% van de wereldbevolking nog ineens toegang heeft tot het internet. Want heel veel landen, die datacentra zijn voornamelijk geconcentreerd in Europa en een beetje Amerika. Maar Afrika bijvoorbeeld, daar staat nagenoeg niets.
Dus 40% van de wereldbevolking heeft nu geen internet.
Precies, heeft geen toegang. En dus ook geen toegang tot onderwijs, geen toegang. Die kloof die wordt alleen maar groter.
Jeetje.
Een van de uitdagingen en oplossingen is wel dat we zorgen dat ook dat deel van de wereld toegang krijgt tot het internet. En mee kunnen groeien. Door die opzet is het ook ongelooflijk inefficiënt geworden. We hadden laatst een mooi voorbeeld waarbij er ligt een eiland Zanzibar, ligt naast Tanzania in Afrika. Daar waren twee mensen op een afstand van 30 kilometer die een Zoom-verbinding hebben opgezet met elkaar, een videoconferentie. En wat blijkt, dat signaal gaat 9000 kilometer op en neer naar Europa, naar het dichtstbijzijnde datacentrum, om vervolgens 30 kilometer verderop terecht te komen.
Oh, heel efficiënt.
Heel efficiënt. Hè? Dus nou, zie daar al de problemen. Het verbruikt bakken met energie, het onnodig veel dataverkeer. En plus dat het onbetaalbaar is voor die landen. Dus het is hartstikke inefficiënt. Het is nog eens een keer niet schaalbaar. Op het moment dat zo'n datacentrum vol zit, en dan zul je er een tweede naast moeten bouwen. Dat hebben we gezien in Zeewolde, waar geloof ik Facebook of zo, die wilde daar een enorm datacentrum in neerzetten.
Ja, ging gelukkig niet door.
Nee, ging gelukkig niet door inderdaad. Daarbij is het ook nog eens een keer totaal niet duurzaam. Op dit moment gebruiken wij, schrik niet, al 205 miljard kilowattuur aan internet gerealiseerde zaken. Dus aan datacentrum. En met de huidige groei, als we dat doorzetten naar 2030, dan gaat 21% van de wereldenergie gaat op aan internet.
Dus het is echt onvoorstelbaar.
En dat terwijl er een hoop landen zijn die nog ineens energie hebben.
Ja.
Nou, dan lopen we tegen het punt aan dat het onveilig is. Als je data centraal opslaat, dan is het een gewild doelwit voor hackers. We zien in Oekraïne wat er gebeurt met oorlogen. Als je iets centraal opslaat, dan is het een gewild doelwit voor oorlogen natuurlijk. En dan als laatste, privacy. Er zijn 5 grote partijen in de wereld die zo'n beetje 80% van dat internet in beheer hebben en waar wij al onze data opslaan. Dus ook over die privacy, er zijn nogal de nodige zorgen bij de mensen.
Ja, maar hoe waarborg je dan privacy als je het decentraal gaat doen?
Ja, nou ja, als je op dit moment staat die data opgeslagen bij een Google en een Amazon en een Twitter. En dat is allemaal op een centraal punt.
Ja, een fysieke locatie.
Een fysieke locatie. Ja. En die onder controle is ook nog eens een keer van die maatschappijen. En dat nieuwe internet, daar trekken we eigenlijk dat datacentrum uit elkaar in allemaal kleine stukjes. En die servers die normaal in dat datacentrum staan, dat zijn nu nodes geworden. En die kunnen gewoon bij de mensen thuis in de meterkast gezet worden. Op scholen, universiteiten, ziekenhuizen, noem maar op. Zoveel mogelijk van die nodes moeten er geplaatst worden, die vervolgens gebruikt kunnen worden om die data op te slaan. Dus het is dan niet meer van één partij. Het staat ook niet meer op één lokale plek. Het staat decentraal opgeslagen op dat nieuwe grid, zoals ze dat noemen.
Ja, en die nodes waar je het over hebt, kun je er dus even wat tastbaarder maken? Hoe groot is zo'n fysiek object? Kan iedereen dat in huis hebben? Of?
Ja. Dat kan. De grootste, dat zijn gewoon de huidige internet servers. Zo noemen ze rack-servers, die gewoon in het datacentrum staan. Daar hebben er ook nog steeds wel een paar van nodig. We schatten zelf in dat dat maar 10% hoeft te zijn van de huidige capaciteit in het datacentrum. Dus die kun je ombouwen naar een node. Je kunt er zelf thuis eentje bouwen, dus doe dat ook gerust. Het is een internet van iedereen, voor iedereen. Dus bouw je computer gerust om naar een node. Installeer gratis het besturingssysteem wat online beschikbaar is. Het genaamde Zero OS. Als je even een zoekmachine gebruikt zoals Presearch, dan kun je dat goed vinden. Installeer het en op dat moment heb je jouw computer beschikbaar gesteld als node aan het nieuwe internet. Maar wij als bedrijf bouwen gecertificeerde nodes. En die krijgen nog eens een keer speciale software, waardoor data ook nog eens een keer versleuteld wordt opgeslagen. En dat geeft dat extra zekerheid. En die zijn zo klein als, ze noemen dat een NUC, dus zo groot als 2 pakjes sigaretten. En die kun je gewoon in je meterkast plaatsen en je zet hem aan en je hebt er geen omkijken meer na.
Oké, we gaan zo even verder. Ik wil eerst even naar een kort fragmentje. Ik kwam vanmorgen een berichtje tegen, eigenlijk een tweet van een account dat heet Shannon. Dat vond ik wel grappig. Bijna 100.000 volgers deze dame. Die geeft een korte samenvatting. Eigenlijk een schets van de rol van Big Tech op dit moment. En Big Tech is harvesting your soul, zegt ze.
Okay.
Dus we gaan er even naar luisteren.
Ja.
Most of the internet's traffic is controlled by 4 major centralized corporations: Google, Microsoft, Amazon, and Facebook. They track our every move. They monitor every moment in our lives, and they exploit our data for profit. We can ask them all the questions we want, but they're not going to change. They don't have to. These companies are our virtual overlords, and they currently rule over more humans than any nation in human history. So far, they won. We lost. The only way that we can fight back is by creating a new, democratic, decentralized internet. One where the centralization of power like this will be impossible forever. One where it is the users that have sovereign control over our data, not these tech overlords. The future masters of the planet will be those who own the data. Let's make sure that's us, not them.
Dit was dus het kanaal Shannon, die eventjes een leuke samenvatting gaf van wat Big Tech volgens haar is. Robert-Jan, hoe dicht ligt dit bij de werkelijkheid volgens jou?
Ja, ik ben bang dat ze daar 100% gelijk in hebben. Nou, 99, ze is één partij vergeten en dat is Apple. En die is volgens mij ook de grootste. Die Big Tech die wordt wel eens die wordt GAFAM genoemd in de volksmond. Dat zijn dus Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft. Waarbij Facebook recentelijk is omgedoopt op Meta. En inderdaad, die hebben 80% zo'n beetje van alle data en netwerkverkeer van internet in handen. En door die opslag van die data en die analyse van data, vooral Google is daar, dat is echt de grootste analyseerder van al die data, weten wij inmiddels, en ik weet niet of mensen, degene die Netflix hebben, die moeten echt eens kijken naar de Social Dilemma. Dat is een soort documentaire van huidige, maar ook ex-medewerkers van al die grote maatschappijen, die allemaal zeggen, ja jongens, we zijn daar wel heel ver in doorgeslagen met al onze aandeelhouders en adverteren. En het voorbeeld wat ik wel eens in mijn presentaties noem, is dat er in Amerika echt een jonge dame was. En die kreeg ineens thuis allerlei reclame toegestuurd van babyvoeding en babykleding. En ik denk, waarom krijg ik dat thuis gestuurd?
Ja.
En op een gegeven moment was het haar vader die zei, nou misschien moet jij een zwangerschapstest gaan doen. En dat deed ze. En wat bleek, ze was zwanger.
Hè?
Big Data had al uitgedokterd van, hey, wacht even, jij komt uit die omgeving, je bent van die leeftijd, je gaat naar die school, je hebt die vriendenkring, je hebt daar boodschappen gedaan en dan kocht je laatst wat ongeparfumeerde producten. Dus wij schatten de kans in 95% dat jij zwanger bent. En ze daar, hè, dus ze zeggen ook, Big Data weet inmiddels al meer over ons dan wij zelf.
Oh, wat erg. Ook wel heel, heel confronterend. Ja. Ja. Jeetje, dat is dus eigenlijk, dat zijn die algoritmes dus.
Ja, van ieder van ons bestaat al, dat laat die Social Dilemma heel mooi zien, wat we noemen een digitaal profiel. Zodra jij een account hebt aangemaakt op Facebook of op Google, dan hebben ze gelijk een naampje. En daar hangt veel meer aan, daar hebben ze al veel meer van ontdekt. Je wordt zelfs gemeten hoe lang jij naar foto's kijkt, wat voor foto's zijn er. Oh, wacht even, dan sturen we jou de volgende keer die foto. En die om jou maar aan dat beeldscherm gekluisterd te houden. En dat, veel mensen, en daar ben ik er een van, die vinden dat heel ver gaat.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. En dan denk je van, oké, we gaan er oplossingen voor zoeken. En toch heb je natuurlijk ook weer te maken met vertrouwen. Hè? Want je kunt wel weer allerlei andere software gaan maken. Maar dat wordt ook door andere mensen weer eigenlijk weer verkocht. En of in ieder geval aangeboden. Dus kunnen we garanderen ergens dat privacy wel waargeborgd wordt? Kun je daar wat over zeggen?
Ja, een belangrijk facet erin is denk ik dat we goed kijken naar wat ze noemen open source software. En open source betekent eigenlijk, dat is software die weliswaar ontwikkeld is door een groep, maar die ligt open en bloot voor iedereen te inzagen. Dus een andere programmeur of iemand met technische kennis, die kan gelijk zien van, die software die is goed gebouwd, en daar zitten geen trucjes in of iets. De firma Threefold die heeft enkele jaren geleden besloten, en dat zijn een soort huidige, die hebben vroeger in de IT-wereld gewerkt, in de ICT-wereld, en die hebben gezegd, wij steken nog één keer de koppen bij elkaar om compleet voor onze volgende generatie een nieuw decentraal internet te bouwen. We gaan ons eigen operatingssysteem bouwen, en dat hebben ze Zero OS genoemd. En wat is dat? Ze hebben wat misschien mensen nog niet weten, is, maar eigenlijk al die internetservice die we nu hebben, die draaien voor het overgrote deel op een besturingssysteem genaamd Linux. En ook Threefold, die heeft de Linux software gepakt. Die hebben ze helemaal uitgekleed tot alleen de kern. Daar hebben ze alleen maar omheen gebouwd dat zij opslagruimte, networking en wat ze noemen compute, dus rekenkracht, zal ik maar zeggen, beschikbaar stellen. En dat is het. Dat is het enige deel van het operatingssysteem. Dus daar valt ook niet op te hacken, zoals ze dat noemen. Het valt niet. Het is super
heel basic.
Veilig. Inderdaad, heel basic. Bare metal noemen ze dat ook wel. En die hebben ervoor gezorgd dat die nodes onderling ook nog eens een keer versleuteld communiceren met elkaar. Dus het is een ultraveilig netwerk aan het worden.
Ja, ik wil toch even terug naar het begin wat je net vertelde. Want veel mensen van de andere kranten, luisteraars, lezers weten wel dat Big Tech een hele grote invloed heeft op de overheden. Maar dat decentrale internet. Want als dat helemaal uitgerold is, kun je nog één keer uitleggen hoe dat gaat volgens jou? Hoe werkt dat nou precies?
In feite, als bezoeker zijnde, merk je niet zoveel verschil als je een website bezoekt, of die nou op het ouderwetse internet, het huidige internet, of dat die nou op een node draait. Hè? Daar kun je wat voorbeelden voor zien. Het is als je als luisteraar zegt van, ik wil helemaal van Big Tech af, dan zijn er een paar stappen die je moet ondernemen. En dat is 1. Zorg dat je, als je zelf services hebt, zoals website of cloud omgevingen, draai dat dan niet bij een Google Drive of een Microsoft OneDrive, maar ga bijvoorbeeld naar Nextcloud. Er zijn allerlei alternatieven. Mensen die op Twitter zitten, misschien zou je naar Mastodon kunnen gaan. Ja. En mensen die willen op YouTube zitten, misschien kun je naar Peertube gaan. En al die alternatieven die ik nu noem, dat zijn gedecentraliseerde alternatieven. Die staan niet meer op één locatie, maar die staan verspreid over die honderdduizenden nodes over de hele wereld en worden niet meer gecontroleerd door één partij.
Oké. Ja, kijk, ik moet wel even bijzeggen, voor ons is het natuurlijk wel af en toe een beetje een dilemma. Wij hebben natuurlijk ook een YouTube-kanaal met aardig wat volgers. En die wil je natuurlijk wel behouden.
Ja.
En dat geldt ook voor de andere kanalen. Dus dan maken we nu de afweging van, we zitten nog steeds op YouTube. Maar ik zie ook andere kanalen, zoals bijvoorbeeld Blackbox. Weltschmerz doet het ook al. Blauwe Tijger. Ja. Die gaan toch al heel veel meer naar hun eigen kanaal toe, naar hun eigen website toe verwijzen.
Ja.
En zo proberen ze daar steeds meer afstand van te nemen.
Ja, inderdaad, ik gebruik de huidige, ook wij staan als bedrijf zijn er ook nog steeds wel op YouTube. Hè, maar je kunt vervolgens ook zeggen, hè, op het moment dat je een webpagina hebt en je verwijst naar je YouTube filmpje, dan zou je ook kunnen verwijzen naar je filmpje wat op Peertube staat. Dat maakt voor de bezoeker niet zo heel veel uit. Hè.
Nee.
En ik heb ook al gezegd, wij hebben Facebook, hebben we ook nog steeds een account lopen. En daar maken we natuurlijk wat reclame voor die notes onder andere. En misschien wel interessant voor de luisteraars om te weten dat enkele weken van geleden een van onze reclames werd geblokkeerd, geadverteerd. Want, en ze gaven als reden op dat ze onze identiteit niet konden identificeren, tenminste niet konden achterhalen. Dus we hebben keurig netjes onze paspoortgegevens ingestuurd. En al die jaren wisten ze niet wie we waren. De advertentie is nog een halve dag actief geweest. Werd vervolgens weer geblokkeerd. En opgave van reden was, dat is door het hoofdkantoor besloten. Wij kunnen niet precies zien waarom dat zo is. We hopen op uw begrip en wensen u een fijne dag verder.
Ja, succes ermee.
En op dat moment begonnen wij ons te realiseren. Hey, wacht even. Met die notes, dat nieuwe netwerk, staan wij dat Facebook-monopolie een beetje te ondermijnen. En wordt maar gewoon besloten om dat te blokkeren.
Ja, precies. Precies. Maar en wat kost nou zo'n noot eigenlijk?
De goedkoopste. Je kunt ze zelf bouwen. Hè? Dus ik probeer hier geen verkooppraatje te. Ga gerust internet op, bouw er zelf een, download de software en zet hem aan. Op het moment dat je zegt, daar ben ik niet technisch genoeg voor. Of ik wil wat serieuzer. Misschien dat de andere krant ooit eens in de toekomst interesse krijgt. Zeg, wij gaan als bedrijf over. En dan zou je ook zo'n echt fatsoenlijke rekserver aan kunnen schaffen. En de goedkoopste begint op dit moment op €749, als ik het goed
heb. Oké. Nou ja, kijk, de machthebbers die kijken natuurlijk ook mee wat er gebeurt in de wereld. En stel je voor, je gaat een decentraal internet uitrollen. Dan zullen ze daar misschien niet zo heel blij mee zijn. Wat voorzie jij voor uitdagingen daarin?
Nou ja, de uitdaging geef ik net al aan, is dat ze mensen die er proberen reclame over te maken of iets te zeggen, dat wordt geblokkeerd. Hè. Er is ongelooflijk veel censuur op dit moment op het huidige internet. Recentelijk heb ik het meegemaakt. We hebben een Mastodon-server gestart op zo'n node. Op dat, hè, dus Mastodon was al een gedecentraliseerd systeem, maar die hebben dan ook nog eens een keer op dat nieuwe gedecentraliseerde internet geplaatst.
Ja.
Hè, dus, en wat krijg je vervolgens te horen? Ja, Mastodon, dat is een groot kinderporno-netwerk.
Zo wordt het geframed?
Ja, zo wordt het geframed. Hè. Dus, ik zeg, dat merk je iedere keer als de gevestigde order ook maar ergens het idee krijgt van, hey, wacht even, hier konden we wel eens gaan verliezen. Dan krijgen we dat soort praktijken. Dus laat je daar vooral niet door misleiden. Doe je eigen onderzoek.
Ik zou zeggen, als je dat merkt, ik zou dat zien als een compliment.
Ja, in feite wel. Ja, maar goed, het is toch belangrijk. En daarom zit ik hier ook, om mensen bewust van te maken. Hè. Neem dat niet zomaar aan wat je hoort. Maar kijk, ik zeg wel eens, alles wat in de afgelopen geschiedenis is ontwikkeld, is voor het goede en voor het slechte gebruikt of misbruikt. Ik zeg, vanaf het splijten van atomen kon je energie van maken. Ja, je kan er ook bommen van bouwen. Dat geldt ook voor een gedecentraliseerd internet. Ja, maar dan is er minder controle. Ja, ik zeg niet dat we nou in één keer porno moeten of kinderporno of zijn misbruik moeten gaan stimuleren. Absoluut niet. En dat moeten we ook zeker. We moeten onze volledige medewerking als samenleving eraan geven dat dat tegen wordt gegaan.
Ja.
Alleen van dat monopolie van die commerciële partijen, ja, daar kan ik me voorstellen dat veel mensen daar wel vanaf willen.
Ja. En je haalde Zanzibar al aan als voorbeeld. Zijn er meerdere plekken waar het nu al gebeurt?
Ja, en dat zal binnenkort uitgerold worden en ook veel rugbaarheid gegeven worden. Ik merk dat we zijn hier toch wat dat betreft hier in Nederland wel een beetje aan het pionieren. Maar men wil overal over de wereld een enkele hele grote samenleving al helemaal op dat nieuwe gedecentraliseerde internet hebben. Om straks met één grote boom te kunnen zeggen, hey, moest kijken jongens, het draait al en draait fantastisch.
Ja.
En inderdaad, Zanzibar, dat is al een paar keer genoemd, is inderdaad een van de eilanden die al volledig van boven tot onder voorzien zijn van een compleet gedecentraliseerd internet. Wat dus betekent dat voorbeeld wat ik er straks noemde van die 9000 kilometer, diezelfde Zoom-verbinding, die legt nou nog maar 30 kilometer af.
Ja, precies. Ja, dus het zorgt ervoor dat je efficiënter bezig bent.
Absoluut. Ja.
En qua energie natuurlijk ook. Hè?
Inderdaad, ja. Het scheelt inderdaad bakken met energie. Het is vele malen veiliger, hè? Want als hacker zijnde heb je nou niet meer één centrale locatie om naartoe te gaan. Maar het is verspreid over allerlei noten die bij jou en mij in de meterkast staan, om zo maar te zeggen. Dus het is veel beter schaalbaar. Hè? Heb je meer capaciteit nodig, dan schakel je wat noten bij. Nou, net al gezegd, het is een stuk efficiënter. Een stuk duurzamer inderdaad. Hè. Er is met dat nieuwe operating systeem hebben ze goed over nagedacht hoe ze dat willen gaan gebruiken. We hebben net al gezegd, er is minder dataverkeer omdat de data kortere wegen aflegt. Er is er dus ook geen koeling meer nodig. Wat die datacentra zo ongelooflijk veel. Die verbruikt enorm veel energie.
Ja, precies. Ja, dat klopt ook. Ja.
Ja. Wat ze ook hebben bedacht is, stel je voor dat jij meerdere nodes in bezit hebt. Ze noemen dat, als jij de eigenaar bent van een node, dan ben je een farmer, een boer. Ja. Jij hebt je node, jouw capaciteit beschikbaar gesteld voor de wereld. Heb jij meerdere van die nodes en wordt die capaciteit niet gebruikt, dan brengen ze die andere nodes in slaap. Die gaan een soort slaapstand. En pas als die capaciteit benodigd is, dan zegt de ene noot die wakker is gebleven, hé jongen, ik heb jou nodig. En die komt in de lucht. Dus het is vele malen energiezuiniger. Het ongebruikte capaciteit wordt dus nu in feite in slaap gebracht en verbruikt straks geen energie meer.
Oh, kijk eens aan zich. Zo, wat geniaal.
Ja.
Ja, oké. Okay. Maar goed, het is nog niet zo ver. Dus we moeten nu even dealen met de situatie zoals die is. Ik ben heel blij dat je dit opzet. Dat mensen die hiernaar kunnen kijken en ze kunnen laten inspireren. Maar wat kunnen we tot die tijd doen, Robert-Jan?
Nou, het is al wel zover.
Ja, oké, maar goed. Dit is misschien voor het grote publiek nog niet zo bekend. Dus, maar vertel.
Ja, wat ik aanraad mensen om te doen, wat het nieuwe internet ook gewoon zou helpen, dat is ten allereerste de makkelijkste start is om de Threefold Connect app even te downloaden. Dat is een appje op je telefoon. Daarmee kun je een farm aanmaken. Daarmee kun je krijg je gelijk een digitale wallet, zo'n crypto wallet. En in die wallet zitten wat ze noemen Threefold tokens, TFT. Dat is een soort cryptocurrency is dat. En met die tokens worden de producten afgenomen op dat nieuwe grid.
Ah.
Dus als jij zelf een node aanschaft, dan ben je automatisch een farmer. Je hebt dus één of meerdere nodes straks thuis staan of op kantoor. En voor het beschikbaar stellen van die node, van die capaciteit, krijg jij iedere maand automatisch in jouw wallet een aantal van die tokens gestort. Dat is gewoon voor het beschikbaar stellen van. Daar hoef je niks voor te doen.
Oké, maar met die tokens kun je ze betalen?
En met die tokens kun je betalen. Je kunt ze omzetten naar fiat, om te zeggen ik ga naar euro's, want ik ga mijn elektriciteitsrekening ermee betalen. Maar die tokens kun je ook gebruiken om te zeggen, ja, maar daarmee wil ik een website starten of daarmee wil ik zelf een cloud-omgeving bouwen. En dat kan op jouw eigen node, maar dat kan bij wijze van spreken op een node aan de andere kant van de wereld, want het is één gedecentraliseerd geheel. Het maakt voor de kosten nergens uit waar het ding staat.
Ah, oké. Interessant. En als je dan zegt van ik wil liever gewoon met normale euro's betalen hiervoor, is dat ook mogelijk?
Ja, daar zijn dus bedrijven en daar zijn wij natuurlijk een van als host service die dienst gewoon aanbiedt en gaat aanbieden aan mensen. En die kunnen gewoon bij ons zometeen in euro's betalen. En dan zorgen wij dat we dat omzetten naar tokens en die producten voor hun starten op dat nieuwe gedecentraliseerde internet. Dus als particulier of als gebruiker hoef je daar zelf niet aan mee te doen. En vroeger ging je naar een hostingbedrijf, zoals ik erheen had. In principe, zodra jij die tokens hebt aangeschaft, kun je zelf ook dat product aanschaffen op het internet. Daar heb je geen tussenpartij voor nodig. Maar mocht je dat lastig vinden, ja, dan zijn er bedrijven zoals hostservice die dat kunnen verzorgen.
Ja, ik vind het een beetje een spannende tijd worden, Robert-Jan. Ja. Weet je niet?
Ja, dit is leuk.
Ja.
Ja.
Als mensen nou hier meer informatie over willen, of die willen misschien advies van jou, hoe kunnen ze jou bereiken?
Nou, sowieso op onze website hostservice.nl. Schrijf je vooral in op de nieuwsbrief. Daar word je niet gespamd, maar eens in zoveel tijd, als er echt wat staat te gebeuren, wat nieuws uitkomt, dan brengen we daarmee mensen op de hoogte. En een van de zaken die we denk ik in de nabije toekomst wel zien gebeuren, en wat ik misschien, als ik zo vrij mag zijn, nog wel even aan wil geven hier, is we hadden het net over alternatieven. In plaats van een Twitter zou je een Mastodon kunnen kiezen. En in plaats van een cloud-omgeving kun je een Google of een Nextcloud-omgeving starten.
Ja.
Er zijn verschillende alternatieven. Maar wat echt heel groot gaat worden binnenkort, en veel mensen zien het al. We hebben het gehad over artificial intelligence even. We hebben het gehad over virtual reality. We hebben de eerste beelden al gezien dat zowel Meta, het oude
Metaverse.
Gaat Metaverse bouwen, en het oude Facebook. En aan de andere kant is Apple, die is ook druk bezig met een eigen omgeving te starten. En ik zag recentelijk een hele leuke tweet van Edward Snowden. Die naam kennen veel mensen wel, onze klokkenluider. Die zei van mensen, let op, want over 5 jaar is Mark Zuckerberg de eigenaar van je ogen. En iedere keer als je knippert, dan stopt hij de reclame even. Met andere woorden, we moeten ons realiseren dat als wij straks die mooie nieuwe virtuele wereld instappen, die natuurlijk alles heel dichtbij gaat brengen. En het is een hele mooie uitvinding, gezamenlijk met artificial intelligence, die ons inmiddels van alles kan vertellen.
Ja.
Maar het wordt wel weer gecontroleerd door die grote partijen.
Ja, ja, mensen moeten zich bewust zijn van hoe hun wereld ingekleurd wordt. Hè?
Precies.
Ze worden natuurlijk behoorlijk geprogrammeerd.
Ja. En ga dus op zoek vooral naar alternatieven, naar open source alternatieven. En onder andere dat Threefold, waar ik het net over had, die is heel druk bezig met zo'nzelfde omgeving te scheppen. En dat noemen ze Ourverse. Het zal enkele maanden duren nog, maar dan wordt dat uitgerold. Waarbij gewoon niets opgeslagen wordt, waar geen reclame in zit. Dat is een wereld, het zegt het al, Ourverse. Hè? Het wordt gewoon een wereld van ons, voor ons, waar iedereen gewoon veilig op terecht kan.
Ja. En ben je nog ergens te zien binnenkort, Robert-Jan?
Ja, aanstaande donderdagavond zijn we in Laren in Gelderland. Daar is weer een bijeenkomst wederom met Bob de Wit en Erik Stekelenburg zullen daar spreken. Mark Rood is daar geloof ik als een van die actieve boeren die heel actief is. Hè,
met oh ja.
En daar ben ik zelf ook weer om een presentatie te geven. Dus daar kunnen mensen met beelden bij en ik zal ook wat van die notes meenemen. Daar ben ik eventueel... aanspreekbaar.
Gaaf zeg. Nou, we wensen je heel veel succes de komende tijd.
Dankjewel.
En nou, wie weet over een tijdje even een update hoe het decentrale internet ervoor staat.
Ik kom op plezier weer terug.
Oké. Robert, dankjewel.
Graag gedaan.
De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen.
Volgende week zijn we weer met een nieuwe editie van de Andere Agenda podcast. En wil je nou ook in de krant met aandacht voor jouw workshop, lezing of initiatief? Meld je dan aan via agenda@deanderekrant.nl en volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook. Tot volgende week.
Wil je meer van de Andere Krant? Kijk op anderekrant.nl. Kijk op deanderekrant.nl.